U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Dimitri de Becot is advocaat aan de Franstalige balie van Brussel, maar als perfect tweetalig strafpleiter is hij actief van Veurne tot in Neufchâteau. Onze gast vandaag is niet enkel wel bespraakt, maar ook geëngageerd, onder meer als onderzoeker aan de Brusselse Universiteit Saint-Louis. En u kunt hem ook als al mountainbikend tegenkomen in het Zonienwoud. Welkom in onze Brusselse studio, meester de Becot.
Goedendag.
Goedemiddag, meester de Becot. Wij zijn benieuwd welk artikel u voor ons heeft meegebracht.
Ik heb gekozen voor artikel 149 van de Grondwet.
En wat staat er in artikel 149?
Wel, ik zal het even volledig lezen. Er staat, elk vonnis is met redenen omkleed en vervolgens het wordt openbaar bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. In strafzaken wordt het beschikkend gedeelte uitgesproken in openbare terechtzitting.
En ik lees daar woorden zoals met redenen omkleed niet zo evident. Wat heeft de wetgever hier eigenlijk willen zeggen?
De bedoeling hiervan is dat wanneer een rechter een beslissing neemt in een geschil tussen partijen of iemand veroordeelt bijvoorbeeld voor een al dan niet zwaar misdrijf, hij de redenen geeft waarom hij tot die beslissing is gekomen. Hij eigenlijk argumenteert, hij motiveert, dat is een woord dat wij dikwijls gebruiken, wat dat nu eigenlijk de reden van zijn beslissing is geweest, wat dat doorslaggevend is geweest.
En waarom vond de grondwetgever dat belangrijk?
Wel, natuurlijk, wanneer iemand een geschil toevertrouwt aan justitie, hè, of wanneer iemand het slachtoffer is geweest van een misdrijf, en, of het wordt verdacht van een ernstig misdrijf, en hij wacht soms heel lang op de beslissing, hè, hierop, is het belangrijk niet alleen dat hij die beslissing krijgt, hetgeen op zich al niet gemakkelijk is. Dat kan helaas jaren duren, dat kost soms veel geld voor de maatschappij, maar ook voor de burgers zelfs, in verdediging, in procedurekosten. Is het niet alleen belangrijk dat hij die beslissing krijgt, maar ook dat hij die beslissing begrijpt. Dat hij minstens weet waarom heb ik ongelijk gekregen, waarom ben ik schuldig verklaard en in sommige gevallen waarom ben ik veroordeeld tot die zware straf.
Geldt dat enkel voor degene die veroordeeld wordt of moet een vrijspraak bijvoorbeeld ook gemotiveerd worden?
Ook een vrijspraak moet worden gemotiveerd. De grondwet maakt geen uitzondering. Wanneer men zegt elk vonnis is met reden omkleed, is dat wel degelijk elk vonnis, behoudens bepaalde uitzonderingen tot voor kort. Maar men zegt wel dikwijls dat het gemakkelijker is om een vrijspraak te motiveren dan een veroordeling. Al ben ik daar niet zo zeker van.
En hoe gedetailleerd moet die motivering zijn? Volstaan enkele zinnetjes? Of moet de rechter toch wel grondig te werk gaan?
Ja, het is de bedoeling, en het staat ook in het gerechtelijk wetboek, dat de rechter moet antwoorden op alle argumenten die zijn aangevoerd. Er is ook in de procedure een bijzonderheid, en dat is dat wanneer dat iemand schriftelijke argumenten heeft voorgelegd, hè, in besluiten of conclusies, zo noemen wij dat mooi als advocaten, dan moet de rechter daar ook op antwoorden. Hè. Dus in principe, hoe meer argumenten je hebt aangebracht, hoe gedetailleerder, hopelijk toch, en dat is de bedoeling, het vonnis zal zijn.
Dus als een advocaat aan de cliënt zegt, ja, we zetten dat beter op papier, dan is dat niet zomaar om de cliënt op kosten te jagen, maar dat is eigenlijk om de rechtbank uit te nodigen om de argumenten te beantwoorden en om redenen te geven om wel of niet iemand te veroordelen.
Absoluut, dat is om de rechter te dwingen om erop te antwoorden en vooral in een later stadium, wanneer die motivering zal worden gecontroleerd, want dat is ook een belangrijk aspect, om eventueel te kunnen aantonen dat er geen antwoord is gekomen op bepaalde argumenten.
De bedoeling van het artikel, als ik het goed begrijp, is dus dat elke rechterlijke uitspraak op maat van uw cliënt wordt gesneden. Hebt u ook dat aanvoelen of grijpen rechters soms al eens naar de copy-paste-functie?
Wel, dat is de bedoeling. En als we het hebben over straffen, meer bepaald in mijn specialiteit, die moeten specifiek geïdividualiseerd zijn. Dat is essentieel. Maar de copy-paste-toets kennen de rechters wel degelijk, dat kan ik u zeggen. Ik kan het soms begrijpen, hè, maar het gevaar zit hem in die standaardmotiveringen die je soms krijgt. Hè. De straf zal zoveel zijn, gelet op de ernst van de feiten. Ja, oké, wat betekent dat nu eigenlijk? Hè? Sowieso, een misdrijf is onaanvaardbaar en ernstig. Gelet op de persoonlijkheid van de beklaagde. Ik heb soms cliënten die mij zeggen, want soms zijn dat niet zo ernstige misdrijven, en mensen die een blanco strafregister van, maar wat is dat nu met mijn persoonlijkheid? En dan moet ik zeggen van, ja, maar dat staat eigenlijk in elke beslissing, meneer. Dat zegt niks over je persoonlijkheid, want sommigen zeggen, ik heb het recent nog meegemaakt, maar wat weet die man van mijn leven? Wat weet hij nu eigenlijk van mijn persoonlijkheid? Ja, dat zijn standaard motieven. En dat is spijtig. Dat is spijtig, maar goed.
Wat is precies de reden, uw persoonlijke reden, om te kiezen voor artikel 149 van de grondwet? Want het is eigenlijk louter een formele eis, zou je kunnen zeggen. Hè?
Mm-hmm. Het is een formele eis, maar het is wel een zeer belangrijk moment, hoor, waar ik enorm op sta te wachten. Mijn cliënten zeker. Hè? Krijg ik gelijk of niet? Word ik veroordeeld of niet? En dan waarom? Hè? Ik heb het al gezegd, ik vind het essentieel dat mijn cliënten hun beslissing kunnen begrijpen. Hè? En op basis daarvan gaan we beslissen of we beroep gaan aantekenen of niet, in cassatie gaan gaan of niet. En op basis daarvan gaat hij zijn straf al dan niet kunnen aanvaarden. Nu, dat is niet altijd het geval. Hè? Maar soms kan de motivering van een beslissing dat wel vergemakkelijken. Soms ga ik zelfs van mening veranderen. Soms is het zo dat ik overtuigd was van mijn stuk, van het feit dat ik gelijk had, dat mijn argumenten goed waren. En het kan wel eens gebeuren, hè, niet dikwijls, want ik blijf meestal denken dat ik gelijk had, hè. Maar het kan wel eens gebeuren dat ik een vonnis lees en dat ik denk van, tja, die rechter heeft goede antwoorden op mijn argumenten. Eigenlijk kon je het ook anders zien. En moet ik mijn kijk op het dossier herbezien. Daarom is het een belangrijk moment.
Want die rechter kan tijdens het debat niet in argument treden of geen argumenten maken, want dan zou die misschien al de indruk wekken om vooringenomen te zijn. Dus dat is het enige moment waarop een rechter kan communiceren met de partijen.
Wel, dat heb je goed opgemerkt. En dat is nu net een van de redenen waarom ik het over die bepaling wou hebben. Wij doen namelijk een rare job. Hè. Wij argumenteren. Wij debatteren, wij pleiten, soms uitvoerig, soms met veel verve, ten aanzien van iemand die niet mag antwoorden. En eigenlijk debatteren wij met tegenstrevers, ofwel de advocaat van de slachtoffers of van de beklaagde, of de advocaat van de maatschappij, dat is dan de procureur. Het is met hen dat we debatteren, maar we richten ons tot iemand die niet mag tussenkomen, die niet mag antwoorden. En die pas enkele weken later gaat zeggen wie dat volgens hem nu eigenlijk gelijk had. Hè. Het is toch zeer bijzonder. Het is alsof dat je naar een diner gaat en er is daar een vurig debat tussen verschillende mensen aan tafel en niemand is erover eens, maar iedereen spreekt tegen de man aan het einde van de tafel die niks mag zeggen. En de volgende vrijdag, op het volgende diner, gaat hij zeggen wie dat er nu gelijk had. En dan mag opnieuw niemand iets zeggen, maar mag hij alleen spreken. Dat is toch heel eigenaardig. Heel eigenaardig en volgens mij ook wel frustrerend.
En als u dan vonnissen en arresten ontvangt, als die zijn uitgesproken, zijn die dan behapbaar voor uw cliënt of moet u dan optreden als een soort van juridische tolk om die toch wat meer toe te lichten?
Ja, soms moet je wel vertalen, hoor. En dat is soms spijtig. De juridische taal is soms bijzonder oudbollig. Hoe dikwijls heb ik het wel al niet meegemaakt dat cliënten het totaal verkeerd hadden begrepen. Ook een aanhoudingsbevel bijvoorbeeld. De reden waarom iemand in de gevangenis wordt geplaatst in afwachting van het vervolg van het onderzoek, en ik denk dat dat het voorwerp is geweest van de podcast van een van mijn confraters, zo maak ik de link met andere podcasts, moet ook met redenen worden omkleed. En het aanhoudingsbevel, wanneer dat de misdaden strafbaar zijn met meer dan 15 jaar, moet dat ook verduidelijken, want dan zijn de criteria niet dezelfde. En hoe dikwijls heb ik het al niet meegemaakt dat iemand in de gevangenis, wanneer ik een bezoek, bijna in tranen uitbarst omdat hij heeft begrepen dat hij tot 15 jaar is veroordeeld. Dat is maar een voorbeeld. Nee, andere bepalingen in vonnissen zijn onbegrijpbaar ook voor cliënten. Dus ja, die beslissingen zijn belangrijk. Het is essentieel dat die redenen er zijn, maar je moet soms ook vertalen, verduidelijken.
Dus u moet gemotiveerd blijven, ondanks de vaak slechte taal, in vonnissen.
Ja, inderdaad. En dat vergt wel motivatie soms, hoor. Ja. Om de dingen te doen begrijpen aan cliënten, dat is niet altijd gemakkelijk. Het eenvoudig maken. En ja, dat is onze rol als advocaat, maar van mij zouden de rechters het het ook soms eenvoudiger mogen maken. Een voorbeeld. Sommige rechters blijven hun vonnis nog altijd schrijven en motiveren met die rare bewoordingen. Overwegende dat dit. Overwegende dat een getuige dit heeft gezegd. Dat het DNA dit heeft aangetoond. En sommige advocaten blijven dat ook, omdat ze dikwijls zo zijn opgeleid door hun stagemeester, op die manier hun conclusies, dus hun schriftelijk argumenten schrijven. Dat is heel eigenaardig en een beetje volgens mij passé, hè, in 2021. En sommige rechters hebben mij al gezegd in het begin van mijn carrière: stop daarmee, meester De Beco. Hebt u onze vonnissen al gelezen? Doen wij dat nog? Ah, nee. Ah, wel, doet dat dan ook niet. Dus sommige rechters proberen toch wel te evolueren. En veel zelfs. En dat vind ik positief.
Over oudbollig gesproken, artikel 149 zegt nog meer dan alleen dat een vonnis met redenen omkleed moet zijn. Er staat ook dat een deel van de beslissing wordt uitgesproken in openbare terechtzitting. Zou het niet simpeler zijn als rechters gewoon hun vonnis doormailen naar de advocaten?
Kijk, justitie moet evolueren, maar ook niet te veel. Vroeger voorzag de grondwet dat alle beslissingen moesten worden voorgelezen. Sinds 2019 is dat veranderd, hè. Nu zegt het de wet dat de beslissingen openbaar worden bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. En enkel in strafzaken moet het beschikkend gedeelte worden uitgesproken in openbare terechtzitting. Wat betekent dat? In alle zaken kan de wet, dus andere wetten eigenlijk, bepalen hoe dat de beslissingen moeten worden bekendgemaakt. En meer worden die inderdaad gemaild, hè, en hoeven ze niet meer volledig te worden voorgelezen. In strafzaken wel, want men beschouwt strafzaken toch altijd als een bijzonder onderdeel van justitie en terecht. Hè, dat gaat over misdaden, zware misdrijven, slachtoffers, verdachten, veroordeelden. Maar men zegt enkel het beschikkend gedeelte. En wat is het beschikkend gedeelte? Dat is eigenlijk de beslissing. Je bent schuldig en ik veroordeel u tot 10 jaar, 15 jaar. Maar niet de motivering. Die hoeft niet meer te worden voorgelezen. En dat vind ik bijzonder spijtig.
Vroeger was dat wel een recht van de beklaagde om de volledige voorlezing te krijgen in de rechtbank, hè?
Absoluut. En ik vond dat essentieel. Kijk, die wet van 2019... Die de mogelijkheid heeft geboden voor de rechters om het niet voor te lezen of in strafzaken niet helemaal, enkel de eindbeslissing en de rest gewoon over te maken van, via de griffie, hè, ter beschikking te stellen van de advocaten via de griffie of zelfs te mailen, hè, dat is nog recenter. Dat is pragmatisme. Hè. Men probeert het allemaal sneller te doen, hè, goedkoper. Hè. Er zijn te weinig rechters, zittingen nemen te veel tijd. We moeten tijd besparen, we moeten kosten besparen, dus laten we gewoon niet alles voorlezen. Oké, dat je moet besparen is waarschijnlijk waar, maar niet te veel. Justitie moet haar tijd nemen. Hè? En als je urenlang hebt gedebatteerd over afschuwelijke zaken, hè, dan moet je ook op een bepaald moment de tijd nemen als rechter om in aanwezigheid van de betrokken personen de beslissing te lezen. Ik was een paar weken geleden op het Hof van Beroep. Een vader werd beschuldigd van verkrachting op zijn dochters. Afschuwelijke zaak, die al jaren aansleept. Ik ben de advocaat van die vader. De waarheid ken ik niet en zal ik nooit kennen. Maar ik geloof wel in het feit dat zijn schuld niet bewezen was. Minstens dat. Ik heb uren gepleit. De advocaat van die slachtoffers heeft uren gepleit. Op het moment van de uitspraak op het Hof van Beroep was mijn cliënt aanwezig. Waren die dochters aanwezig? Iedereen had waarschijnlijk slecht geslapen en de meesten waarschijnlijk al lang slecht geslapen. En het Hof vraagt, ja, meester De Beco, zoals de wet nu bepaalt, ik ga gewoon de eindbeslissing geven. Hè. De reden, ja, dat leest u wel, hè. In onze mail, die krijgt u in de komende dagen wel. Ja, dat is enorm triestig. Hè. Dan krijg je ineens een beslissing, ja, u bent schuldig 10 jaar en u leest het wel. Waarom dat wij denken dat u schuldig was? Trouwens, ze wou het zo snel doen, de rechter. Toen de advocaat-generaal de onmiddellijke aanhouding vroeg van mijn cliënt, hè, want als je een zware straf krijgt van meer dan 3 jaar, dan bestaat die mogelijkheid, hè, hij verscheen in vrijheid, dan is ze zelf vergeten mij het woord te geven. En trok ze zich al terug, voordat de procureur zei, pas op, voorzitter, meester De Beco het woord nog geven daarover. Ah ja, dat is waar. Ik denk dat ze zo gegeneerd was dat ze de onmiddellijke aanhouding niet heeft bevolen. We gaan dus in cassatie gaan en mijn cliënt is nog altijd vrij. Maar om mag te zeggen, je mag de dingen niet te snel doen. Justitie moet voor sommige zaken toch haar tijd nemen.
En dus ook durven na het nemen van een beslissing de betrokkenen in de ogen te kijken en uit te leggen in mensentaal wat dat precies betekent voor die betrokkenen. En ook wat de redenen zijn die erachter schuil gaan. Is men soms misschien een beetje te gegeneerd om dan die mensen in de ogen te kijken? Of is dat een foute lezing?
Dat kan zijn. En als je het hebt over in de ogen kijken... Ik kijk ook in hun ogen, hoor. Als een rechter begint te lezen, dan probeer ik ook altijd in hun ogen al te raden wat dat de beslissing is. En meer nog als je op assise bent. Op assise is het soms een kwelling om te wachten op die beslissing. Is het eigenlijk altijd een kwelling. Als de jury in beraad vertrekt, dan wacht je soms een uur, twee uur, tien uur. Ik heb al juries gehad die heel de nacht beraadslaagden, soms verschillende dagen. Ik heb al eens een verdict gehad om 7 uur 's morgens, waar dat ik heel de nacht heb zitten half slapen, half zitten waken bij mijn cliënt, die toen in het cachot was op het Hof van Assise. Dat is afschuwelijk, maar goed, ze nemen minstens hun tijd. En voor die juryleden is dat ook niet gemakkelijk en is dat zeker ook geen pretje. Als ze dan eindelijk komen met hun beslissingen, dan zie je inderdaad die juryleden die sommigen naar hun voeten kijken. Sommigen recht in hun ogen. In hun ogen, pardon. Wat betekent dat? Dat ze u gelijk gaan geven of ongelijk en dat ze erachter staan en dat ze toch in hun ogen durven te kijken. Ik probeer dan altijd met mijn confraters... Wat denk je van de zesde? Die ziet er niet goed uit. Hè? En ik weet, want je hoort ook sommige zaken, hè? Soms zelfs van de kuisvrouw, hè? Over hoe dat het gegaan is. Hè? Soms zijn er discussies geweest, ruzies. En je ziet soms dat sommige juryleden niet gelukkig zijn met die beslissing. En dan probeer je het te weten en dan komt dat moment. Hè? Dan komt dat moment waarop dat begint voor te lezen. En dat is soms moeilijk, hoor, want het duurt soms heel lang. Op assise trouwens... De beslissing over de straf wordt voorafgegaan door een lezing van de nodige wetsartikelen. Je wacht om te weten of je cliënt gaat worden veroordeeld met de maximumstraf, levenslang, of misschien de minimumstraf, 3 jaar, zelfs voor een doodslag. En dat begint met gelet op artikel zoveel, gelet op artikel zoveel, gelet op artikel... Dat is afschuwelijk. Ik adem dan bijna niet meer. Laat staan mijn cliënt. En vooral zo'n beslissing kan soms... wendingen nemen. Je hebt soms zeer ingewikkelde zaken waar dat in het begin de beslissing één richting uitgaat. Dat je denkt van, ik ga hier worden vrijgesproken. Ik niet, hè. Mijn cliënt. Maar we hebben een neiging, ik doe het weer, hè, om ons te vereenzelvigen met onze cliënten. Hè. Soms zeg ik ben veroordeeld tot, ik moet die straf gelukkig niet ondergaan. Moest dat elke keer het geval zijn, dan zou ik tot het einde van mijn leven in gevangenis zitten. Maar je denkt dan, oké, het ziet er goed uit. Mijn cliënt gaat worden vrijgesproken, want nu hebben ze het daarover. En ineens heb je maar. Of desalniettemin. En dan schiet ineens die motivering helemaal een andere richting uit. Het is soms ondraaglijk, het is soms echt een kwelling, maar het is wel een belangrijk moment. Want eigenlijk weet ik of ik gelijk heb gekregen of niet, en vooral waarom.
Het excuus is vaak dat heldere taal... mensentaal, volkstaal, juridisch niet meer correct is. En dat men zich verschuilt achter een juridisch jargon, omdat dat de enige juiste juridische uitleg is. Klopt dit volgens u?
Ik geloof dat niet. Ik geloof dat men vooral een bepaalde afstand probeert te houden met de eenvoudige burger. Kijk naar het Justitiepaleis, kijk naar dat gebouw in Brussel. Kijk hoe het staat ten aanzien van de stad. Kijk de zittingstalen, de afstand, vooral in de criminele... rechtszaken, tot de burgers. Je hebt die afstand die men op een of andere manier altijd wil behouden, zelfs met een advocaat. Hè. Je mag een voorzitter niet op deze of de andere manier aanspreken. Hè. Vroeger mocht je bepaalde procureurs niet bellen. Je moest een brief schrijven. Ik antwoord niet aan de telefoon, meester. Stuur mij een brief. Kijk, dat speelt eigenlijk vooral mee en dat vind ik spijtig. Nu, gelukkig evolueert dat. Ik vind dat die afstand er minder is. De rechters zijn toegankelijker, hè? En ook in hun manier van spreken tot de beklaagden, tot de burgers. En een vonnis kan perfect in eenvoudige taal worden opgesteld. Dat is meer en meer het geval.
En het kan er misschien ook voor zorgen dat de maatschappij meer begrip kan hebben voor een bepaalde uitspraak, als het in een heldere en overtuigende taal is geschreven.
Ik kan u zeggen, op basis van de mails die ik regelmatig krijg, of de berichten die ik op mijn Facebook krijg na spraakmakende beslissingen, dat ze zelden worden begrepen. Hè. Dat blijkt genoeg uit de mails die ik krijg van burgers die het belangrijk vinden om mijn mening te geven. In soms heel duidelijke taal. Hè. Met redenen omkleed. Niet altijd heel beleefd. Kijk, ik begrijp dat. Maar dat is omdat ze die beslissing niet gelezen hebben. En mensen zouden de beslissing moeten lezen alvorens ze er kritiek op geven. Hoeveel politiekers zelf zijn er die uit pure electoralisme bepaalde beslissingen gaan bekritiseren terwijl ze de beslissing niet hebben gelezen? En meer nog, voordat je je mening kan geven over een rechtelijke beslissing, zou je eigenlijk volledig de debatten moeten hebben gevolgd. Maar goed, er is wel die trend nu om de beslissingen bekend te maken. Ik heb het zelfs gehad, 2 maanden terug, in een zaak die voor veel media-aandacht had gezorgd. Een zaak van een Iraanse diplomaat die ik bijstond in Antwerpen. Ik dacht, ik ga vanaf nu de beslissing per mail krijgen, aangenaam. Nee, het werd binnen het uur getweet. Oké, is dat dan goed? Of is dat iets te veel van het goede? Misschien gaat het dan iets te snel. Maar kijk, openbaarheid, transparantie is belangrijk. Mensen moeten weten waarom we die beslissing nemen.
Ik merk toch dat dit artikel met enige frustraties gepaard gaat, als ik dat mag zeggen, soms. En als u nu zelf in de pen van de wetgever zou kruipen, zou u iets aanpassen in artikel 149 van de Grondwet?
Kijk, het zit hem vooral in hoe het wordt toegepast. Hè. Rechters kunnen natuurlijk zeer, zeer neutraal een vonnis voorlezen of voorstellen om het beschikkend gedeelte gewoon te lezen. Of ze kunnen de moeite doen om ook in hun eigen taal, of liever in de taal van de beklaagde, maar dat is soms ook gewoon dezelfde taal, hè. Zo verschillend is dat niet altijd, de beslissing uit te leggen.
Wat we vandaag geleerd hebben is dat vrouw Justitia een blinddoek draagt en dat we niet altijd in de ogen kunnen kijken van de rechter om te weten wat voor vonnis er uit de bus zal vallen. Maar het allerbelangrijkste is dat wanneer er een vonnis is, dat het in een heldere taal wordt weergegeven en ten gepaste tijde liefst volledig wordt voorgelezen, zodanig dat men weet waaraan en waaraf. Wij weten alvast dat het superfijn was om te spreken vandaag met meester De Bicot. We wensen hem veel succes verder in het overtuigen in het Frans en het Nederlands van de rechtbanken dit land. En tot de volgende.
Graag gedaan. Merci beaucoup.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.